Ik heb dan Israël al een keer genoemd. Daar ga ik het ook een beetje over hebben wel vandaag. Want Israël staat natuurlijk sowieso in het centrum van de belangstelling, denk ik, hè, deze dagen. Staat ook op uw blaadje als laatste, bid voor de vrede van Jeruzalem. We zitten zo rond het 70-jarig bestaan van Israël. Wij moeten dat nog gaan vieren. Als we het al vieren. Onze minister-president vergeet meestal daar felicitaties voor uit te reiken. Maar goed, wij als christelijke gemeente mogen daar best wel aan denken en God voor danken. Op 14 mei is het 70 jaar geleden dat de staat Israël werd uitgeroepen. Israël heeft het al gevierd. Ja, die jaartelling loopt een beetje anders. Hè? Dus in Israël was het op de vierde Iyar. En dat is op 19 april geweest. Op 19 april was het de dag van de dodenherdenking, zeg maar. En de 20 april, Yom HaShoah heet dat, was het de dag van de onafhankelijkheidsdag. En toen is de staat Israël uitgeroepen. Groot feest, heel Israël, iedereen vrij. Dus wij gaan dat nog herdenken, maar in Israël is het al 70 jaar geleden. Apart is dat. Die tijden lopen een beetje anders natuurlijk met de verschillende soorten van maanden. Ik las trouwens van de week iets heel bijzonders in het Reformatorisch Dagblad. Wordt dat hier ook nog wel gelezen? Leest iemand het RD hier? Oh, toch maar een paar. Stond er een leuk artikel in van dominee Alfons van Vliet over Israël. En over het jaar in Israël, in het Israëlische jaar 5708... Is de staat Israël uitgeroepen. 5708. Israël rekent vanaf het begin van de schepping. Hoe je dat dan ook precies vast moet stellen. Maar goed, daar rekent Israël. Vanaf 5708, vanaf het begin van de schepping, is de staat Israël uitgeroepen. En deze dominee die had ontdekt dat Deuteronomium 30 vers 5, daar ga ik niet over spreken hoor, maar ik wou het toch even vermelden, omdat het toch wel heel apart was, vond ik. In Deuteronomium 30 vers 5... En dat is, als je de versen gaat tellen in de Bijbel, en Israël doet dat, telt elk woord, telt elk vers, telt alles. Als je de versen gaat tellen, is dat vers 5708 in de Bijbel. Dus in het jaar 5708 is de staat Israël uitgeroepen. En dan gaan we kijken wat er in vers 5708 van de Bijbel staat. En dat is Deuteronomium 30 vers 5. Daar staat, en de Heere uw God zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit hadden, en u zult het weer in bezit nemen en hij zal u goed doen en talrijker maken dan uw vaderen. Ik vond het toch wel bijzonder. Ik ben helemaal niet zo'n getallenmensje of zo hoor. Maar dat was die dominee trouwens ook niet die dat in het RD schreef, schrijft hij erbij. Maar ik vond dit wel heel apart. Dat er eigenlijk zo'n verborgen boodschap zit in vers 5708. Dat in het jaar 5708 na de schepping God had gezegd, ik zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit hadden. Wat een geweldige zekerheid, hoe dan ook, hè, dat hangt niet van dit ene vers af, maar dat hangt van de belofte van God af. Dat hij zal nooit loslaten, zal nooit laten varen het werk van zijn handen. Nou, dan zijn we weer waar ik vorige keer gebleven ben en daar gaan we gewoon verder. Want dat was de laatste keer dat ik hier sprak, mocht ik u daarover verkondigen. Hij zal nooit loslaten het werk van zijn handen. Ik wil graag een gedeelte met u lezen. Uit Exodus. Exodus. En dan lees ik eerst hoofdstuk 33. Vers 16. 33 vers 16. Gewoon een heleboel geritsel. Best wel leuk gehoor. Ik moet zeggen, in Noord-Holland zijn ze meer nog van de telefoontjes waar de Bijbel op gelezen wordt. Dat ritselt niet. Ik denk dat je dat wel in kan stellen op een appje, dat die ook gaat ritselen. Maar misschien moeten ze misschien iets doen. 33 vers 16. Nou, laat ik 15 ook maar. Toen zei hij tegen hem, Mozes tegen God, als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken. Want hoe moet het anders bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daardoor dat u met ons meegaat? Daardoor zullen wij, ik en uw volk, afgezonderd zijn van alle volken die er op de aardbodem zijn. Toen zei de Heere tegen Mozes: ook dit woord dat u spreekt zal ik doen, want u hebt genade gevonden in mijn ogen en ik ken u bij uw naam. Toen zei Mozes: toon mij toch uw heerlijkheid. Maar hij zei: ik zal al mijn goedheid bij u voorbij laten komen en in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heere uitroepen. Maar ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn en ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. Dan 34, je moet het eigenlijk allemaal lezen, maar goed, dat kan natuurlijk allemaal niet, want dat gaat veel te lang duren vanmorgen. 34, vers 5, daar gebeurt wat God heeft beloofd. Toen daalde de Heere, Jehovah, neer in een wolk en ging daar bij hem staan en riep de naam van Jehovah, Yahweh, Jehovah, wordt verschillend over gedacht, uit. Toen Jehovah hem voorbij kwam, riep hij: Jehovah, Jehovah, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw, die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en de kleinkinderen tot in het derde en in het vierde geslacht. En dan tenslotte nog 34 vers 29. En het gebeurde toen Mozes van de berg Sinaï afdaalde, de twee tafelen van de getuigenis waren in Mozes' hand toen hij van de berg afdaalde, dat Mozes niet wist dat de huid van zijn gezicht glansde, omdat Jehovah met hem gesproken had. Aaron en al de Israëlieten keken Mozes aan en zie, de huid van zijn gezicht glansde. Daarom waren zij bevreesd om dichter bij hem te komen. Mozes riep hen echter bij zich. Aaron en al de leiders van de gemeenschap keerden naar hem terug en Mozes sprak tot hen. En daarna kwamen al de Israëlieten naar voren en hij gebood hun alles wat de Heere met hen besproken had op de berg Sinaï. En nadat Mozes geëindigd had met hen te spreken, legde hij een doek over zijn gezicht. Bedekte hij zijn gezicht. Maar telkens wanneer Mozes voor het aangezicht van de Heere kwam om met hem te spreken, deed hij de doek af totdat hij weer naar buiten ging. En wanneer hij naar buiten gegaan was, sprak hij tot de Israëlieten wat hem geboden was. En als de Israëlieten aan het gezicht van Mozes zagen dat de huid van het gezicht van Mozes glansde, dan deed Mozes de doek weer over zijn gezicht totdat hij naar binnen ging om met hem te spreken. Ja, Israël, dat zei ik al in de belangstelling. Niet alleen de staat Israël, maar ook hoe wij hier omgaan met Joden, noemen we dat dan. Mensen uit Israël, Joden. Niet elke Israëliet is een Jood. Wel, elke Jood is wel een Israëliet. Ze zijn sinds eigenlijk de ballingschap worden de Israëlieten in één woord gevat, Joden, omdat dat ook de grootste stam was die overgebleven was en teruggekeerd is naar het beloofde land. En daarna zijn de Joden over de hele wereld uitgezworven. En in deze tijd zien we Joden, zien we eigenlijk, moet je zeggen, Israëlieten steeds meer terugkomen uit de hele wereld terug naar Israël. God is zijn werk aan het doen, wat hij gezegd had. Wat we net eigenlijk ook hebben gelezen in Deuteronomium 30, vers 5. Dat uit alle volken van de wereld God zijn volk Israël, de Israëlieten, weer aan het terugroepen is. Nou, wordt en werd daar in de kerk en in de christenheid, hè, de kerk is zo'n heel groot woord, maar is daar heel verschillend over gedacht. In het allereerste begin van het ontstaan van de gemeente, bestond de gemeente enkel uit Joden. Op Handelingen 2, daar kwamen alle Joden en Jodengenoten uit heel het Romeinse Rijk. U kent dat wel, die toespraak van Petrus over Parthen, Mede, Perzen, Frigië, Galatië enzovoort. Al die moeilijke namen die hij noemt. Hij roept al die mannen toe van: de heiland is voor jullie aan het kruis gegaan, is voor jullie gestorven en jullie mogen hem aannemen en je moet je bekeren van je zonde. En dat zal de tijd zijn dat hij begint aan de wederoprichting van alle dingen. Daar gaat het allemaal beginnen. Dan komt Yeshua, de koning, die jullie verworpen hebben, die naar de hemel is gegaan, totdat jullie hem aannemen, komt terug om opnieuw koning te zijn. Er komen 3000 mensen tot geloof. En in het begin bestaat de hele gemeente, de hele kerk bestaat eigenlijk enkel uit Joden, uit mensen, uit Israël. En daar komt op een gegeven moment komt daar een breuk in. Dat is door heel de Handelingenbrief heen. De Handelingenbrief, dat is eigenlijk meer een geschiedschrijving, het Handelingenboekje heen te lezen. Dat er voortdurend uiteindelijk de apostel Paulus het evangelie begint te brengen in de synagogen, maar daar steeds weer wordt verworpen. En dat hij uiteindelijk in Handelingen 28 zegt van het zij u dan bekend dat God u terzijde heeft gesteld en dat het heil nu naar de heidenen zal gaan. Handelingen 28, als de Joden uit Rome bij hem op bezoek komen, legt hij ze dat nog een keertje uit. En dan is er eigenlijk een breukmoment dat hij zegt, ja, nu Israël terzijde en het heil naar de heidenen. En eigenlijk begint daar een stukje kerkgeschiedenis van de kerk van de goyim, van de heidenen, van de niet-Israëlieten. En in het begin werd die verbintenis, die verbondenheid met Israël nog sterk gevoeld. Per slot van rekening, Yeshua was een Jood. En Yeshua zou terugkomen in Israël op de Olijfberg, dat was duidelijk voorzegd. En als hij terugkwam op de Olijfberg, dan zou hij naar Jeruzalem gaan. En dan zou hij daar koning worden. Maar ja, er leken allerlei kinken in de kamel te komen. In het jaar 70 werd Jeruzalem totaal verwoest. De Joden werden over de hele wereld verspreid. De diaspora begon. Er bleef ook nog wel een gedeelte in het beloofde land in Israël. Dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Maar de Joden werden ook over de hele wereld verspreid. Bijna onvindbaar, alhoewel ze overal wel hun identiteit min of meer behielden. En langzamerhand werd de christelijke gemeente, de christelijke kerk, je zou ook kunnen zeggen de Romeinse kerk, de kerk die in Rome begonnen was, werd steeds onjoodser. En rond het jaar 300-400 werd er eigenlijk een ommekeer bewerkstelligd, met name door iemand die we denk allemaal wel bij naam kennen, een Augustinus, die eigenlijk een nieuw soort theologie, een nieuw soort gedachte over de stad Gods ging schrijven. Hij zei de stad Gods, dat duizendjarige rijk wat we verwachten, dat is eigenlijk het rijk wat nu begonnen is. En die stad Gods is de stad Gods die we nu op aarde in de kerk vinden. Die we vinden in de Romeinse, wat wij dan later zijn genoemd, de Roomse kerk. En we hoeven dat niet meer van Israël te verwachten, want God heeft met Israël afgerekend. En in feite is de kerk nu het geestelijk Israël. En al die beloften die je kunt vinden in de Bijbel voor Israël, die zijn eigenlijk feitelijk voor de kerk. En dat is een overheersende gedachte geworden, met allerlei gevolgen in de kerkgeschiedenis. En want omdat Augustinus in het jaar rond het jaar 400 had gezegd van het duizendjarig rijk is begonnen, dat kon je wel een beetje voorstellen, met de vrede van keizer Constantijn, de Pax Romana, de vrede in het Romeinse Rijk, en iedereen mocht christen worden. Het was zelfs een voorrecht als je christen was. Je kon de beste baantjes krijgen. Nou, dat was echt het duizendjarig rijk van vrede. Dat kon je na al die honderden jaren van vervolging bijna niet voorstellen. Maar u kunt zich wel voorstellen dat toen rond het jaar 1100-1200 men dacht, ja, dat duizendjarig rijk, misschien is het begonnen in 400, misschien nog iets eerder, in 70 of in ieder geval, we zitten nu wel aan het einde van die duizend jaren. Misschien gaat de Messias, gaat Yeshua, gaat Jezus wel terugkomen. En zal hij dan nog wel een plekje vinden op aarde, want hij komt per slot voor rekening terug op de Olijfberg, om daar zijn voeten neer te zetten. En die Olijfberg, ik wijs daarheen omdat daar de kaart van Israël hangt, hè, dat... Maar die, niet omdat de Olijfberg daar is, maar daar hangt de kaart nog eenmaal. Maar die Olijfberg en Jeruzalem en het hele Heilige Land is inmiddels bezet door de Mohammedanen. Door Mohammed en zijn volgelingen. En daar komt eigenlijk, soms komen de christenen daar vredig van terug, maar heel dikwijls kwamen ze ook niet eens aan en werden vermoord. En was het een gevaarlijke plek om te zijn. Het was bezet gebied. Ja, toen is daar... Toen zijn daar die kruistochten begonnen, daar weten we allemaal van. Er wordt tegenwoordig wel gezegd van, oh, vreselijke zwarte bladzijde uit de christelijke geschiedenis. En dat is natuurlijk in zekere zin wel zo. Het is echt niet allemaal vrolijk wat daar gebeurd is. Maar de aanleiding ertoe was even min vrolijk. Hè? Het was bezet gebied. Het was door Mohammedanen bezet gebied. En zowel Joden als christenen waren daar op zijn best tweederangs burgers. En op zijn slechts werden ze daar veroordeeld en weggezonden. Dus er zijn diverse kruistochten geweest om het Heilige Land te bevrijden. De leus was op ten strijde Jeruzalem bevrijden. En God wil het, we gaan het Heilige Land bevrijden. Maar ja, toen 1300-1400 voorbij was en dat allemaal niet gebeurd was, is er eigenlijk een verval in die kerk gekomen. En een stukje teleurstelling. En heeft de kerk ook gezegd, ja, Dat gaat daar allemaal niet gebeuren. Wij moeten echt zien dat wij het geestelijk Israël zijn. En dat verval in de kerk heeft uiteindelijk rond 1500-1600 geleid door de reformatie, Luther, Calvijn, Zwingli enzovoort. Je kent het allemaal wel. Maar bij al die prachtige reformatoren die wel het woord van God herontdekten van dat we door het geloof alleen behouden moesten worden, is niet herontdekt dat Israël toch niet echt het geestelijke Israël was. Want ook Luther heeft echt de kerk als het geestelijke Israël gezien. Hij heeft zelfs gepredikt tegen de Joden omdat ze dat evangelie maar niet aan wilde nemen. En daar heeft de vreselijkste dingen zowel over Mohammedanen als over Joden gezegd. Onze vriendelijke Luther met zijn geweldige talenten en zijn prachtige bijbelverklaringen heeft daar ook hele nare dingen over gezegd. Pas in de 18e, 19e eeuw is er een nieuw soort ontwaken. Ontdekken mensen. Mensen als bijvoorbeeld een Isaac da Costa en nogal wat andere mensen ontdekken dat die beloften van Israël toch wel heel duidelijk over een land Israël gaan. En dat alle bedreigingen voor Israël, of heel veel bedreigingen voor Israël inmiddels zijn uitgekomen. En zou het dan ook niet zo zijn dat God zijn volk toch weer zou gaan gedenken? Dat er toch nog een duizendjarig rijk van vrede te verwachten was? En omdat zij daar zo over spraken, Brakel, da Costa, en laat in de latere tijd, in de 19e eeuw bij de Brethren, de Vergadering, Derby, in Nederland Voorhoeven, en nou ja, dan schieten we al een heel stuk op naar de 19e, 20e eeuw. Omdat de mensen daar zo over begonnen te denken, werden zij Giliasten genoemd. Namelijk mensen die het duizendjarig rijk verwachten. De Giliasten die weer zagen dat God in zijn woord niet zomaar wat had gesproken, maar dat dat woord onwankelbaar vaststond. Dat God nooit zou laten varen het werk wat zijn hand begonnen was. Niet in de gemeente, maar ook niet in Israël. En er is een hele beweging op gang gekomen. Ik zou zeggen tot het einde van de vorige eeuw, dus zeg maar tot 1990, 2000, misschien nog iets daarna. Nou, dan zitten we al in een tijd die wij allemaal weer hebben meegemaakt. Waarin er een steeds meer overheersende gedachte kwam dat die hele geestelijk Israël-gedachte, dat de zogenaamde vervangingstheologie, dat dat eigenlijk uit den boze, letterlijk uit den boze was. En niet alleen de vergadering of de mensen die Derby volgden of de evangelische gemeenten, maar ook in grote delen van de protestantse kerken en zelfs onder sommige delen van de Rooms-Katholieke kerken werd ingezien dat er wel degelijk nog een belofte voor Israël was. En in die tijd werden er allerlei verklaringen opgenomen in geloofsbelijdenissen dat we onvervreemdbaar waren verbonden met Israël en dergelijke. U kent het allemaal wel. Wellicht staat dat ook in een geloofsbelijdenis of een geloofsverklaring van de gemeente Rehoboth. Dat zou zomaar kunnen. Ik heb dat eigenlijk niet nagekeken. In deze tijd zien we twee dingen tegelijkertijd gebeuren. En ik denk dat die verband houden met elkaar. We zien gebeuren dat binnen de kerken die geestelijk Israël-gedachte weer terugkomt. Er verschijnen boeken over. En meneer Paas, niet de jonge Stefan Paas, maar zijn vader, de oude Paas, heeft een aantal boeken daarover geschreven. Maar je vindt het door de krantenartikelen, in de kerken, in de gesprekken. Je vindt het overal weer doorheen waar mensen zeggen, ja, die vervangingstheologie was misschien niet juist, maar we zitten wel in de tijd van de vervullingstheologie. Misschien hebt u het al gehoord, dat woord. Het is allemaal vervuld in Christus. En omdat alles vervuld, alle beloften vervuld zijn in de Messias, in Yeshua de Christus, omdat ze in hem vervuld zijn, is nu het heil niet meer uit de Joden, maar is het uit Joden en heidenen samen. Het is vervuld in de gemeente die bestaat uit de Joden en de heidenen samen. En die vervullingstheologie, die heeft weer gemaakt dat er eigenlijk geen plaats meer is, ook niet voor het land Israël. Dat die 70-jarig bestaan van Israël ook in grote delen van kerken en zelfs evangelische gemeenten niet meer gevierd wordt. Maar dat er gezegd wordt, ja, maar het is eigenlijk verschrikkelijk wat daar gebeurt. Want het land is toch ook voor de Palestijnen en het is bezet gebied. En er moeten oplossingen komen, twee staten oplossingen. En enfin, dat komt allemaal op. En tegelijkertijd met dat zie je hier in het Westen. En ook trouwens, en ja, het Westen is misschien Amerika sowieso er ook bij. Wat zie je weer opkomen? Jodenhaat. Antisemitisme, vervolging. Vorige week of twee weken geleden heeft de Joodse Raad in Duitsland tegen de Joden gezegd dat ze hun keppeltje maar niet meer op moesten zetten. Want dat was gevaarlijk. En ik moet u zeggen, dat keppeltje opzetten... ik weet niet of ik er zomaar hiermee door de Schilderswijk zou lopen. Of door andere wijken in Nederland. Of ik het zou durven, of dat helemaal veilig zou zijn. In ieder geval ook in Nederland zie je een stukje antisemitisme zie je weer opkomen. Nou, dat is de situatie eigenlijk van nu. Mag Israël er nog wel zijn? Wordt bedreigd aan alle kanten, met name een land als Iran. Er zegt ondubbelzinnig dat ze Israël van de kaart zullen vegen. De bedreiging is er van Hezbollah in het noorden. 100.000 raketten staan op Israël gericht. Israël zegt tot de tanden bewapend te zijn en niet bang te zijn. Maar als je daar bent, voel je wel dat daar ook onder de mensen een stukje zorg, een stukje angst is. Overal de schuilkelders. Het is best een gevaarlijke situatie. En dan in Nederland, in Duitsland, in Engeland, in Parijs, in Londen, is het antisemitisme groeiend. En lijkt het wel alsof we weer beland zijn in de tijd van de kruistochten. Waar moslims en joden en christenen elkaars grote vijanden zijn geworden. En alles zich begint te verharden. Dat keppeltje is wel een bijzonder ding. Niet alleen omdat dit toevallig mijn keppeltje is. Ik heb er een paar. Deze heb ik al heel lang. Het is een hele mooie. Een keppeltje is een bedekking. Het is een hoofddekking. Er zijn tegenwoordig christenen die gaan keppeltjes dragen. Vind ik eigenlijk een beetje raar, zelf. Ik weet niet of u het ook doet, maar goed, dan moet u maar voor lief nemen. Ik doe het nu toevallig zelf, hè. Maar eigenlijk een beetje raar. Ik zie wel dat hier heel weinig dames meer zijn, zusters meer zijn die een hoedje opzetten voor de zondag. Maar dat gebeurt in grote delen van Slierig nog wel. Maar in datzelfde hoofdstuk waar eigenlijk staat dat de vrouw een bedekt hoofd moet hebben... Waarom doet u het eigenlijk allemaal niet? Even zomaar grapje hoor, terzijde. Maar in datzelfde hoofdstuk, daar staat dat het voor de mannen een oneer is om een gedekt hoofd te hebben. Ze moeten hun hoofd niet dekken, want ze hebben maar één hoofd. En dat is Christus, toch? Zo staat het er, 1 Korinthe 11. Dat keppeltje, het woord keppel, dat komt van kefar of kefalet, dat is een oorspronkelijk Joods woord. En dat betekent bedekken. De eerste keer kom je tegen bij de ark die met pek bedekt moest worden. En de bedekking van de ark, dat was kefar. De tweede keer dat je het woord tegenkomt, is bij het verzoendeksel. Het verzoendeksel heet de kefalet. Dat komt, kefal, u zult zeggen F, maar de P en de F, dat is ongeveer hetzelfde. In het Hebreeuws schrijf je ook hetzelfde, alleen een puntje wel of niet erin. En dus de keppel komt van het verzoendeksel, van de verzoening. En dan komen we aardig dicht bij het stukje wat wij hier met elkaar hebben gelezen. Die keppel dragen overigens de Joden Israël ook pas sinds 1200-1300. Daarvoor was het helemaal niet gebruikelijk in Israël om een keppeltje te dragen. Dus het staat ook nergens in de Bijbel, ook niet in het Oude Testament. Dus als je al zegt van ja, we moeten weer terug naar Joodse gebruiken, we moeten de Shabbat gaan vieren, we moeten Pesach gaan vieren. Als je dat al zou willen... Daar wil ik het een andere keer eventueel nog wel eens over hebben. Dan hoef je nog niet dat keppeltje, want dat hebben alleen maar een paar rabbijnen bedacht. Maar intussen heeft het wel een bijzondere betekenis. Een deksel op je hoofd. Een soort van verzoendeksel op je hoofd te hebben. Er zit natuurlijk ook een prachtige betekenis achter van je onder het gezag van God stellen. Dat is ook de gedachte die de rabbijnen daarachter hebben gezocht. Maar er zit een soort bedekking op je hoofd, nog net niet voor je gezicht. En misschien dat u dan al een beetje begint te voelen waar ik heen ga. Want dat stukje wat ik net heb gelezen, dat gaat over Mozes die de wet van God ontving, de Torah. De wet is de leefregel van God, dat wat God heeft voorgeschreven aan Israël. En heeft gezegd, als je dat doet wat daarin staat, als je onder die wet stelt, onder die wet dan zul je je geweten, hè, dat is ook wet, kunnen laten spreken. En dan zul je daardoor behouden worden, dan zul je daardoor gered worden. En God had die wet in stenen tafelen gegrift. Daar staat bij dat hij ze zelf, de vinger God zelf heeft het gemaakt en heeft zelf die stenen tafelen, die stenen, ja tafelen is zo'n apart woord, stenen tablets, zeg maar. Het is een soort tablet, maar dan van steen. Hè, tabletten. Stenen tablets gemaakt en daar had hij zelf de wet opgeschreven. Voornamelijk dan die wet van die 10 geboden, hè? Ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte hebt uitgeleid. Gij zult u voor mij geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij gedenkt de Sabbat, eert uw vader en uw moeder. Gij zult niet stelen, gij zult niet doden, enzovoort. U kent ze wel, die wetten. En Mozes is daar 40 dagen en nachten op die berg geweest, met God samen. En God heeft hem nog heel veel andere voorschriften gegeven, die in de hoofdstukken 21 tot 8, 29 staan. Heel veel bijzondere voorschriften die alle hun betekenis hebben voor de relatie die God met Israël heeft gemaakt. De verbondsrelatie, de huwelijksrelatie zou je mogen zeggen. Het is eigenlijk is die wet van God is een soort huwelijksboekje. God heeft die wet, dat huwelijksboekje, dat trouwboekje, dat verbondstrouwboekje aan Mozes meegegeven. En gezegd, kijk, dat is het verbond tussen mij en mijn volk. Maar, zegt hij, ga maar gauw naar beneden. Want eigenlijk al voordat het verbond gesloten is, hebben ze het al verbroken. En dan komt Mozes naar beneden met die wet van God. En dan ziet hij beneden dat daar dat gouden kalf is gemaakt. Aan Aaron. Ze hebben zo lang gewacht. En ze hebben tegen Aaron gezegd van, Mozes die is al zo lang daarboven, die zien we maar niet terug. Waar is die eigenlijk gebleven? Die gaan we nooit meer zien. Kun jij voor ons niet een beeld maken van Jehovah, van God die ons uit Egypte heeft uitgeleid? En Aaron vond het wel een aardig idee. Die zegt, geef dan maar jullie gouden sieraden, geef alles maar, houd een flinke collecte en iedereen geeft alles wat hij heeft. En hij pakt een stift en hij gaat daar prachtig gouden kalf van maken. Hij gaat dat een stift, hij is echt als een handwerkman bezig. Hij was blijkbaar behoorlijk handig ook. Gaat hij ervan maken. En Mozes komt beneden. En je ziet dat het volk aan het dansen is en feest. Enfin, u ziet dat nog wel eens, de Joden kunnen feesten, toch? Ik bedoel, ga maar eens naar Israël en maak maar eens een bar mitzwa mee. En zo'n der wetfeest heb ik een keer mee mogen maken. Nou, dan kunnen ze wel feesten, hoor. Ze zien er van buiten uit als zware refo's. Maar als je ze ziet feesten, dan lijkt het er eigenlijk niet meer zo op, moet ik zeggen. Ik zie de mensen uit de gereformeerde gemeente nog niet zo achter elkaar aangaan. Maar dat gebeurt bij de bar mitzwa, gebeurt dat gewoon wel. Ja, feest. Nou, dat gebeurde daar ook. En dan ziet Mozes dat ze niet feesten om God, dat het niet een heilig feest is, een feest voor de Heere, maar dat ze dansen om het gouden kalf. En dan dat verbond van God, wat God zelf heeft gemaakt, dat knalt die stuk. Dat breekt hij in 100.000 stukken. Moet je voorstellen wat daar gebeurt. Dat heeft God zelf gemaakt, hè? Gods vinger heeft dat geschreven. Het enige stukje uit Gods woord waarvan we zouden kunnen zeggen, dat heeft God zelf geschreven, zelf gemaakt. Gooit het kapot. En vervolgens hakt hij dat gouden kalf in elkaar. Hij vraagt nog aan Aaron, heb je dat kunnen doen? Aaron ook nogal een beetje halfslachtig aan het liegen en aan het smoesjes vertellen. Hij zegt, ja, ik kon er ook niks aan doen. Die mensen gaven me allemaal gouden voorwerpen en die gooide ik in het vuur. En poep, kwam ineens een gouden kalf uit. U moet het zelf thuis maar nalezen, maar zo staat het er. Terwijl hij met een stift en een bewerkingsdingetje bezig is geweest, hij heeft het helemaal gemaakt, maar hij liegt dat hij scheel ziet. Mooi woord, hè? En zegt hij, plop, kom ineens een gouden kalf uit. Woest is Mozes. En er vallen ook slachtoffers daar. Hij laat de mensen kiezen, wie is voor de Heer en wie is niet voor de Heer. En God die zegt dan, ik kan met dit volk niet meer optrekken. Ik heb wel gezegd dat ik met je mee zou gaan. Ik heb wel gezegd dat als jullie mijn wet houden, dan gaat het goed en dan komt het goed en dan trek ik met jullie mee. En dan ben ik jullie God en dan zijn jullie mijn volk, maar het is over. Gaat niet meer. Ik zal jullie voor mijn aangezicht wegdoen. Ik ga je vernietigen. Desnoods Mozes begin ik met jou weer in. Een nieuw volk. Ik ga van jou opnieuw beginnen. En gaat Mozes bidden. En hij zegt, Heren. Gaat wel om Israël. Daar kunnen we geen vervangingstheologie op loslaten. U kunt mij niet in de plaats van Israël stellen. Heer, het gaat wel om uw volk. Uw volk waarover uw naam is uitgeroepen. Strijder Gods betekent Israël. Strijder met God, strijder Gods. Een volk waarover uw naam is uitgeroepen. Dan kunnen we zelfs niet zeggen dat het vervuld is in mij. Wat zullen de volken wel niet zeggen als ze zeggen, kijk, hij heeft ze met een machtige hand uit Egypte gehaald om ze allemaal in de woestijn te laten omkomen. Het gaat om uw naam. Weet je wat er aan staat? Berouwde de Heer wat hij gezegd had. Het berouwde hem. Vind je het zo mooi? Dat kan natuurlijk eigenlijk helemaal niet. In onze theologie kan dat niet, toch? Dat God berouw heeft. Dat hij zegt, ja, dat, ik zei dat wel, maar ik zal het dan toch maar niet doen. Wat hij gesproken heeft, zal toch. En Mozes zegt, Heere, dat kunt u niet doen. Heb je wel eens zo gebeden, trouwens? Weet je, als iets vast leek te staan. Of als je denkt, nou, zo zal het gaan. Of dat je zegt, Heere, dat kunt u niet doen. Ik wil pleiten op uw naam. Het is uw volk. Het is, bid voor de vrede van Jeruzalem. Heere, Jehovah, het is uw volk. Mozes doet dat. En God laat zich verbidden. En hij zegt, ik ga toch met je mee. En we hebben dat gelezen in hoofdstuk 33. Toen zei hij, als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet vertrekken. Want hoe moet het anders bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daardoor dat u met ons meegaat? En daar roept God zijn naam uit. Barmhartig. Genadig is de Heere. Geduldig en rijk aan goede tierenheid. Die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden. Die ongerechtigheid en zonde vergeeft. Die niet onschuldig houdt. De ongerechtigheid van de vaders bezoekt. Hier staat vergeld, maar het is echt bezoekt aan de kinderen en aan de kleinkinderen. Dat betekent ook, hij stelt uit met het te bezoeken tot in het derde of het vierde geslacht. Hij is niet direct, hij stelt het uit. Hij gaat het ook in de woestijn uitstellen tot het derde en het vierde geslacht, tot de kleinkinderen, de kinderen en de kleinkinderen voortgaan in de zonde van hun vaderen. Dan pas gaat God oordelen, omdat hij genadig en barmhartig is. God zegt, ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontferm. En Mozes mag opnieuw die berg op en mag opnieuw bij God verblijven. Opnieuw 40 dagen. Hoe zullen de Israëlieten beneden hebben gewacht? Ik denk dat het geen erg vrolijke boel is geweest daar. En dat ze ook niet hebben gedacht, wanneer die Mozes, die zien we nooit meer terug. Hoe zal het gaan? Hoe zal het zijn? We moeten het maar eens lezen. Die heilige God, die wolk hing op de berg. En het rommelde en het bliksemde bij die berg. Het was een enorm indrukwekkend gebeuren. En uiteindelijk, dan staat er in 34 vers 28, hij was 40 dagen en 40 nachten bij de Heere. Hij at geen brood, hij dronk geen water. En God schreef op tafelen de woorden van het verbond. De 10 woorden. Dat had hij al een keer gedaan. Maar dat gebeurt nog eens. Dat is belangrijk. Dat gebeurt voor de tweede keer. Pas de tweede keer is dat woord van het verbond meegekomen. En heeft God gezegd, deze woorden, die leg je in de ark. En weet je, die leg je in de ark, die hou je niet alleen voor aan de Israëlieten, van kijk, dit moet je doen en dan zul je daardoor leven. Maar die leg je in de ark van het verbond. En op die ark, wat lag daar? Het verzoendeksel. Kefaret. Het was een bedekking over de wet. Een verzoendeksel. Echt verzoendeksel. En als de wet werd gelezen, dan was het zo belangrijk dat er een bedekking over was. Net als Mozes, die had God ontmoet en die moest een bedekking over zijn gelaat leggen, over zijn gezicht leggen. Want hij straalde zo omdat hij God had gezien. Maar niet alleen God in zijn heiligheid, niet alleen God in zijn wetgevende macht. Niet alleen God die de 10 geboden, de 10 woorden gaf. Maar ook God in zijn genade. God die zich had laten zien als barmhartig en genadig is de Heere, rijk aan goede tierenheid en vol van barmhartigheid. Hij had God gezien in zijn aangezicht. En wat is nou het aangezicht van God? Wij mogen het weten, hè, wat het aangezicht van God is. Nadat God, zegt Hebreeën 1, eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken heeft, heeft hij nu in het laatste der dagen tot ons gesproken door de Zoon die de afdruk is van zijn wezen, de afbeelding van zijn heerlijkheid. In de Zoon zien wij het gelaat van God. Mozes heeft het gelaat van God gezien. Mozes heeft de Zoon gezien. Yeshua, de engel des Heren, de reddende, barmhartige, genadige kracht. En Israël kon het niet aanzien. Mozes moest zijn gelaat bedekken. En zegt Paulus later in 2 Korinthe, zegt hij van, dat is eigenlijk tot de dag van vandaag zo. Telkens als Mozes wordt voorgelezen, dan is hun gelaat bedekt. Dan moeten ze als het ware de keppel dragen. Is hun gelaat bedekt. Want ja, er is een macht boven ze die ze regeert. Maar het moet wel verzoend worden. Het moet goed worden tussen God en tussen jou. Goed worden tussen God en tussen Israël. Paulus die schrijft erover. Hij zegt in 2 Korinthe hoofdstuk 3, tot op heden, vers 15, tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart. Oh, dat is soms zo triest, vind ik, dat je als je in Israël bent, of als je met rabbijnen of met joden praat, dat je zoveel herkenning hebt, dat je zoveel kunt zien dat de Torah wordt gekend, dat er een schriftkennis is die soms bijna bovennatuurlijk is, dat er zoveel diepgang en zoveel diepzinnigheid is. En dat je zou willen zeggen, maar zie dan toch dat het over Yeshua gaat. Zie het dan, dat die verzoening er is. 3 jaar geleden sprak ik met een Benjamin, bij Hebron zat hij. Was een Benjaminiet, daarom heette hij ook Benjamin. En hij zegt, why Yeshua, why your Jesus? Hij zei niet Yeshua, why your Jesus? Zegt, his name is not Jesus, his name is Yeshua. And he's one of yours. Hij is een Israëliet. Hij is gekomen voor jullie. Hij betekent Jehovah red. Dat is zijn naam. Lees dan Jesaja 53. Lees dan gewoon die hele schrift. En laat gebeuren wat Jezus deed bij de Emmausgangers. Dat hij de schriften opende en liet zien dat alles vanaf het begin tot aan zijn komst betrekking had op hem. Laat je hart dan open. Maar weet je, ze kunnen hart niet zelf openzetten. Dat kunnen wij trouwens ook niet. Dat kunt u ook niet. Dat moet Gods geest in je doen. En daarom, bid voor de vrede van Jeruzalem, is bid dat God hun harten opent. Dat de bedekking wordt weggenomen. Ik bedoel nou niet per se dat ze allemaal een keppeltje moeten afzetten. Alhoewel ik geloof dat dat gaat gebeuren. Dat dadelijk die bedekking ook wordt weggenomen. En dat ze dan wel gezien op hem die ze doorstoken hebben. Dat er dan vrijheid is. Want dat is wat Mozes zegt. Als iemand zich tot de Heere bekeert, wordt de bedekking weggenomen. Wat Mozes zegt, wat Paulus zegt. Als iemand zich tot de Heere bekeert, wordt de bedekking weggenomen. De Heere nu is de geest. En waar de geest van de Heere is, daar is vrijheid. Wij allen nu. Oh, het gaat ineens over ons. Wij allen hier nu. Die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen. Heel diep. Het gaat erover dat we hem mogen zien en dat we onszelf aan hem mogen spiegelen. Oh, misschien nog niet volmaakt. In Korinthe 13 zegt Paulus, we zien nu als een spiegel een beetje duister. Weet je? De spiegels van toen waren niet zo glashelder als van nu. Maar wel in een spiegel aanschouwen. Wij worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt. Weet je, is jouw bedekking al weg? Ook christenen, ook evangelische christenen. Protestanten, Rooms-Katholieken, wat voor christen dan ook. Je hebt ze in allerlei vormen en snit. We hebben dikwijls nog zoveel bedekking. Er is nog zoveel wat moet. Er is nog zoveel wet. Er is nog zoveel regel op regel. Je moet dit, je moet dat. Niet te snel, niet te langzaam, niet te hard, niet te hoog, niet te laag. U vult er zomaar bij in of ik het heb over lopen of over liederen of over bijbelstukjes. Dat maakt allemaal niet uit. Maar er is nog zoveel wat moet en wat niet mag. Er is nog zoveel wat onze vrijheid beknot. Het moet op zo'n bepaalde manier. Terwijl Gods geest ons hart wil openen. En dan mogen we vervuld zijn van Christus. Mogen we vervuld zijn van Yeshua. Dan mag ons gelaat hem weerspiegelen. Is dat bij jou al zo? Heb je hem al echt al mogen vinden? Weet je, als je dat nog niet hebt gevonden, dan mag je hem vandaag echt te voet vallen. Hij eist niks van je. Hij zegt niet, je moet eerst je zonde kennen. Je moet eerst in rouw verkeren. Je moet eerst de vreselijkste dingen meemaken. Je moet eerst beter je best doen. Je moet eerst ophouden met televisie kijken. Je moet eerst ophouden met porno. Je moet eerst ophouden met, noem maar op, wat er ook maar in je leven kan zijn. Hij zegt het allemaal niet. Echt niet. Hij zegt niks wat je eerst moet doen. Hij zegt, komt alle gewoon tot mij. Kom maar, en ik ga je rust geven. Vrij, vrij. Waar de geest van de Heer is, is vrijheid. Weet je, hij gaat daarna wel met je aan het werk hoor. Maar waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Ben je al tot hem gekomen? Weet je, en als je dan tot hem gekomen bent, als je dat niet bent, doe dat dan straks nog gewoon. Direct. Dat kan nu in je hart, maar misschien straks ga je met iemand bidden. En dan zeg je, eigenlijk wil ik mijn hart nog aan de Heer geven. Dat kan vandaag gewoon. Kan je in die vrijheid komen. En als je daar dan bent, ga dan bidden voor Jeruzalem. Ga dan bidden dat ook hun bedekking mag worden weggenomen. Weet je, dat verzoendeksel, dat hebben ze al lang niet meer. Die ark is in de hemel. En als er al ooit een nieuwe tempel komt, ik denk dat die er komt, dan zal die leeg zijn. Er is geen ark. Er is geen ark. Er is geen verzoendeksel. Dat is ook niet meer nodig. Paulus zegt in Romeinen 5 dat Jezus is ons verzoendeksel. Hij is degene die ons verzoent. Hij is onze bedekking. Daarom is het hoofd van iedere man is Christus. Van iedere vrouw ook in de man, soms als je een man hebt. Dat is Gods woord. Dat is wat hij zegt. Dat is de vrijheid van Gods woord die we mogen ontvangen. Geen wet, op ijs op ijs. En soms denk ik wel eens een beetje met Paulus, die in Galaten zegt, oh onverstandige Galaten, wie heeft jullie betoverd? Jullie hebben toch gezien dat het de wet van de vrijheid was en je laat je weer een wet opleggen. Je mag vrij in Christus zijn. Israël bestaat 70 jaar. Sommigen zeggen van, ja, als het 70 jaar is, dan gaat de Heer terugkomen. Dan komt Yeshua terug. 70 is een mooi getal, nietwaar? Dan ga je naar de 8. Maar ja, het is al voorbij. Weet je, bij ons nog niet, maar in Israël wel. Ik weet niet of de Heer meer houdt van de Joodse dan van de Westerse jaartelling, de Gregoriaanse kalender. De Joodse is trouwens ook maar bedacht door de Joden zelf, staat ook niet in de Bijbel. Dus ik denk dat de Heer zijn eigen kalender heeft, zou het niet? Maar hij komt wel. En de tijden bereiden zich, hè? De tijden bereiden zich. En dan kan je zeggen, ja, weet je, Je preekt al 30 jaar dat, en ik weet nog wel dat je hier 30 jaar, sommigen weten dat nog, dat ik hier 30 jaar geleden een keertje was. Toen zei dat ook al, het gaat bijna gebeuren. Nou ja, als het toen al bijna was, is het nu helemaal bijna, toch? Misschien komt Jezus wel terug, Yeshua. Zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Maar ik geloof, we gaan eerst naar de opname van de gemeente. Ik wil al die theorieën, ik ken de theorieën en die geloof ik ook. Dat is niet alleen theorie, dat is blijde hoop, zalige verwachting enzovoort. Maar ik stap daar even overheen, weet je wel. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En dan gaan ze hem zien. Dan gaat gans Israël behouden worden. Dan gaat de bedekking van hun gezicht. Dan zullen ze over hem weeklagen. Dan zeggen ze, oh. En misschien, ik weet niet of er dan nog beschuldigingen zullen zijn, maar misschien zullen ze zeggen, waarom hebben jullie dat niet gezegd? Dat het Yeshua was. Waarom hebben jullie het ons niet gezegd? Waarom hebben jullie zo'n ingewikkelde constructie bedacht met vervanging en vervulling? Waarom hebben jullie niet gewoon het woord geopend en het met ons gedeeld? Misschien kom je een Jood tegen. Al is er maar één. En misschien mag je het hem vertellen, uitleggen. Ik hoop nog zo dat Benjamin Yeshua gaat leren kennen. Ik heb nog contact met hem op Facebook. Is ook nog ergens goed voor Facebook, weet je. Maar ik hoop zo dat hij Yeshua gaat leren kennen. En ik weet van vele Joden die de Heer Jezus leren kennen. Yeshua leren kennen. En dat zijn voorboden. Dat zijn de voorboden van een geweldige doorbraak. Want hij komt. Weet je, het is zo'n, daar ga ik mee besluiten om. Het is zo'n prachtige oude psalm waar ik me dikwijls aan vast kan houden. Hij komt. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Al het volk, daar het wreed geweld moet zwichten. Weet je, 100.000 raketten van Hezbollah. Iran met zijn atoomontwikkelingen. En wat er dan ook is, alle volken, daar het wreed geweld moet zwichten. Wordt in rechtmatigheid geleid. Amen.